vrede, barmhartigheid en vertroosting. Zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen zingen van Psalm 30, de versen 3 en 4. Psalm 30, vers 3, Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En wat er verder volgt in het derde en in het vierde vers van Psalm 30.
Thank you.
leiden wij ook vanavond in gemeenschap met de kerk der eeuwen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna uit Psalm 119 het 15e vers. Psalm 119 vers 15 na de geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, we openen het woord van God in Paulus' brief van de Filippenzen, hoofdstuk 1, en daaruit de versen 12 tot en met 18. Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 18. Dan komt het woord van God tot ons als volgt.
En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerder deel der broederen in den Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Tot zover.
Gemeente, ik wil vanavond met u stilstaan bij de versen 15 tot en met 18. Filippenzen 1, de versen 15 tot en met 18, zoals we die zojuist met elkaar hebben gelezen. En onder deze Bijbelwoorden heb ik als thema geschreven: Paulus zoekt de eenheid in de gemeente van Christus. Paulus zoekt de eenheid in de gemeente van Christus. Twee gedachten. Allereerst in de weerbarstige werkelijkheid van verdeeldheid. En ten tweede in de weg van ootmoedige liefde. Paulus zoekt de eenheid in de gemeente van Christus. In de weerbarstige werkelijkheid van verdeeldheid. En ten tweede in de weg van ootmoedige liefde. Maar zoeken we eerst voor hem met elkaar het aangezicht van de Heere in het gebed. Lieve Heere, u brengt ons vanavond in het midden van de week weer samen in de Nederlandse dienst. U danken we, Heere, dat uw woorden al tot ons mochten komen. U nam de moeite om tot ons te spreken. U vergunde het ons, Heere, dat we in alle vrijheid uw woorden mochten lezen, mochten horen. En als u het geeft, ook vanavond mogen overdenken. Lieve Meester, geef ons een diepe indruk dat het werkelijk een wonder is. God van de hemel, u die de aarde en deze wereld tot aanzijn hebt geroepen. O, u die zo heerlijk en groot bent, dat al de volkeren van deze wereld met u vergeleken maar een stofje zijn aan de weegschaal en een druppel aan een emmer. En dat u, o God, toch behaagt om uzelf aan ons te openbaren in uw woord. Ja, dat u zoveel en dat u deze wereld, verdorven door de zonde, zo lief hebt gehad. Dat ge uw enige geboren zoon hebt gegeven. En we mochten het in de achterliggende tijd gedenken. Zijn bitter lijden en sterven. Maar ook uw opstanding, Heer Jezus Christus. O levende zaligmaker. En u die aan de rechterhand van uw Vader uw kerk regeert, dwars door alles heen. Alle dingen zullen en moeten medewerken ten goede, opdat uw koninkrijk zal komen, wereldwijd. En daartoe zal er geen haar van ons hoofd vallen, zonder uw goddelijke wil. En o, dan is het soms waar, dat het kwade in ons leven ons kan treffen. Maar o Heere, dan mogen we ook daarvan belijden dat u het kwade wilt weren of ten onze beste keren wilt. O Heere, mogen we dan toch zoveel krediet op u ontvangen door dat waarzaligmakende geloof, opdat we onszelf mogen verliezen, met alles van onszelf aan een einde komen voor het eerst, maar telkens weer opnieuw. maar opdat we al onze gerechtigheid mogen vinden in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O, we bidden u, Heer Jezus, dat u vanavond in ons midden zijn, naar uw belofte. Wilt u onze harten openen voor uw woord en uw woord openen voor onze harten. Kom met uw lieve geest. Heer, help in het luisteren. Gedenk in het spreken. Heer, we dragen de gemeente aan u op. Met al de noden en zorgen eraan verbonden. We denken in het bijzonder, Heer, ook aan Mrs. Evert, die in het ziekenhuis is geweest, gevallen, maar weer thuis mocht komen. Ach, gedenk haar, Heer, in haar ouderdom. In de zwakheid van haar leven. Ach, wees haar nog nabij. En dat het in de avond van haar leven licht mag zijn. Ach, Heere. En dat ze dan, dat poosje dat ze nog op aarde mag zijn, tot zegen zal mogen zijn voor haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Nog tot welzijn van de gemeente, Heere, als een biddende moeder. Gedenk haar, Heere. Ook Mrs. Koening dragen we aan u op, Heere, wees u ook met haar. Ook in de zorgen die ze heeft en in de zwakheden die ze draagt. O, wees u ook in alles haar een God van nabij, naar lichaam en ziel beide. Heere, u weet wat ze nodig heeft, ontferm u. Heere, we bidden u ook voor de vader van de familie Mol, die ook in het ziekenhuis verblijft. Ach, Heere, gedenk ook hem. U weet zijn omstandigheden. U weet wat hij nodig heeft naar zijn lichaam. U weet wat hij ook nodig heeft naar zijn ziel. Ach, Heere, mag u uw nabijheid proeven en smaken. Dan kunnen we overal zijn, zelfs in het ziekenhuis. Heere, gedenk hem dan. En wees hem nabij met allen die hem in liefde mogen omringen. Gedenk zo in ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. O Heere, wat kunnen we toch een kruisen meedragen? Wat kan er toch een leed en een moeite in ons hart en leven zijn en zorgen? Dan mogen we het alles bij u brengen, Heere. En dan bidden we van u. Wilt u vanavond ons helpen in het luisteren en in het spreken? Heere, een onbekend en een ingrijpend gedeelte waar we over hebben te spreken vanavond. Verdeeldheid. O God. En dan moeten we het u belijden. Dat zit in ons hart. En niet in dat van u. O Heere. Dat is de vruchtgevolg van onze diepe val in het paradijs. We bidden van u, Heere. Ontdek er ons maar aan. Dat maakt ons voorzichtig. Vul ons maar met uw liefde. En met uw genade. O Heere, dan kan het niet anders. Zoals we toch zingen in Psalm 133, dan zal die olie der liefde, die zal dan toch ook de zomen van het kleed doortrekken. En zo heel uw kerk en heel uw gemeente mogen doortrekken. We bidden erom, Heer, het is uw werk. O, werk dan krachtig onder ons, door uw lieve Heilige Geest, in de harten van ons en onze kinderen. O, Heer, dat hebben we toch zo nodig. Te midden van alle verduisteringen, van alle donkerheid en van al de geestelijke strijd die er is, Heere. We bidden u, o kom, Heer Jezus, met de krachtige werking van uw geest. U hebt het toch beloofd dat u uw geest zou zenden en die zou de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Doe het, Heere. Doe het in het midden van ons. Doe het in de kerken en gemeenten rondom ons. Ja, Heere, doe het in uw kerk wereldwijd. Breng haar nog tot bloei. Opdat uw naam, Heer Jezus Christus, verheerlijkt mag worden. Want dat hebt u ook gezegd. Dat de Heilige Geest zou doen. Die zou het uit het mijne nemen. En u verkondigen. En die zal mij verheerlijken. Doe het ook vanavond. Hoor ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we samen nog zingen Psalm 139, de versen 1 en 14. Ter voorbereiding op de prediking, Psalm 139. 39, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, en gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik ook beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het 14e van Psalm 139, de versen 1 en 14.
Thank you.
Gemeente, we vervolgen vanavond de lezing in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. We hebben gezien hoe de apostel als een doulos, als een slaaf van de Heer Jezus Christus, begeerde om de gemeente van Filippi te dienen. En hoe hij geschreven heeft, en dat hebben we de vorige keer met elkaar overdacht, over de werkelijkheid van het lijden. Het lijden dat onlosmakelijk verbonden is aan het dienen van Christus. Onlosmakelijk verbonden aan het volgen van de zaligmaker. En Paulus, hij wist ervan in zijn leven, hij zat in de gevangenis. Maar toen hebben we gezien hoe de apostel ook kon schrijven aan de gemeente van Filippi, ter bemoediging van Filippi en tot onderwijs van Filippi, dat dat nou juist niet tot afbreuk van het koninkrijk van God was, maar dat dat nou juist tot opbouw van de gemeente is. Het lijden in het leven van Gods kerk en van Gods dienaren, dat is onlosmakelijk aan hun bediening verbonden. Dat hebben we gezien van hoe nodig dat het is dat wij als reformatorische christenen op een andere manier gaan denken over lijden. Dat wij niet proberen om maar zoveel mogelijk het lijden buiten de deur te houden. En dan bedoel ik om het lijden om Christus wil. Nee, niet dat we de moeilijkheden moeten opzoeken. Maar juist dat we mogen gaan zien dat het lijden verbonden is aan het christen zijn. Maar dat de Heilige Geest dat gebruikte. Dat hij gebruikte dat in het hof van de keizer. In het rechthuis. Heel het rechthuis wist van het evangelie van Christus. Omdat Paulus daar gevangen zat. En daarbij was het nog tot rijke zegen van de gemeente. De plaatselijke gemeente. De gemeente van Efeze. Hoe daar, zo hebben we gezien, zo hebben we in vers 14, de broeders door zijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Maar als een trouw dienaar van Christus snijdt Paulus nu een ander onderwerp aan. Want dan schrijft hij en dan vervolgt hij in vers 15. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Maar sommigen ook door goedwilligheid. Zo aan de buitenkant was die gemeente van Efeze een bloeiende gemeente. Je kunt dat lezen ook in de brief aan Efeze. Ja, het was een gemeente waarvan geldt dat velen levend gemaakt waren met Christus. Daar ze dood geweest waren in de zonden en in de misdaden, uit genade waren ze zalig geworden. En Paulus, hij had hen geschreven in zijn brief: ik bid u dan dat gij wandelt waardig aan de roeping waarmee ge geroepen zijt. Benaarstigen te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Efeze 4, vers 1 en 3. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons heeft lief gehad. Efeze 5. En gemeente, dat onderwijs, dat had hen in hun harten geraakt. En het heeft hen als een gemeente aan elkaar verbonden, die gemeente van Efeze. En zoals we hebben gezien door het lijden van Paulus, werden ze nog meer gewillig en gemotiveerd om een leesbare brief van Christus te zijn in hun eigen omgeving. Wat een spiegelgemeente voor ons. Laat ik daar maar beginnen. Wat een spiegel. Want wij mogen onszelf vanavond wel afvragen, ben ik ook levend gemaakt? Zoals van velen gold in die gemeente van Efeze. bent u wel levend gemaakt. Met Christus wel te verstaan. Want wat maakt nu eigenlijk ons als gemeente tot een gemeente? Vraagt u zich ook wel eens af. Als kind dacht ik altijd van, nou ja, we gaan naar de kerk en daar staat die kerk en daar hoor ik. En dat is de kerk, ja. We gaan naar de kerk. Maar hoe meer je je belijdenis, je eigen belijdenis gaat lezen en je gaat je Bijbel lezen, is dat natuurlijk niet zo. We komen niet naar een gebouw. We belijden met de Heidelberger Catechismus dat wij opkomen met de gemeente. Nee, niet met de herstelde vormde gemeente. Met de gemeente van God. U bent hier vanavond gekomen onder de gemeente van God. Die zit hier. Dat is wat. Als je je plaats inneemt onder de gemeente van Christus. Dan mogen we onszelf wel afvragen, hoor ik daar ook bij? En dat geldt ook voor onze kinderen vanavond. Hoor je al bij de gemeente, bij die levende gemeente van de levende Christus? Of zijn we vanavond hier alleen maar een dode toeschouwer? Het is van 2 in 1. Die gemeente van Efeze, die was aan elkaar verbonden door het evangelie. En wat verbindt ons als gemeente aan elkaar? Is dat een naam van een kerkverband? Of is dat misschien dat we overeenstemming hebben in dogmatisch opzicht? Of is dat het geloof in Christus? Ik weet het zeker, dat Gods oprechte kinderen, die verlangen daarna. Die zitten te luisteren en te wachten tot ze iets horen van die geur van Christus. Bij een medebroeder of zuster in de gemeente. En als dat niet gebeurt, dan doet dat pijn van binnen. Ja, dan horen we wel tot diezelfde gemeente die dan die naam wel draagt, maar dan voel je afstand. Hè? Dus laten we dat eerst maar die spiegel onszelf maar voorhouden. En niet alleen maar wat die gemeente aan elkaar verbond, maar dat we ook zien hoe die gemeente van Efeze, met name door het lijden van Paulus, nog extra aangemoedigd wordt om niet alleen maar naar binnen gericht te zijn, en het met elkaar goed te hebben, maar voor al haar roeping verstaat om dat evangelie naar buiten te brengen, naar al die mensen in de omgeving die Christus nog niet kennen en die dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Maar die gemeente in Efeze, die wordt aangemoedigd, die is vanwege die diepe verbondenheid aan de zaligmaker innerlijk met ontferming bewogen. Het is dezelfde liefde als de liefde van Christus. En Paulus zegt ervan in 2 Korinthe 5. Want de liefde van Christus, die dringt ons. Maar gemeente, dan moeten we tegelijkertijd zeggen, die gemeente van Efeze, die oppervlakte, die lijkt mooier dan dat ze in werkelijkheid is. Want zelfs in die gemeente is verdeeldheid. We hebben het al gelezen in het 14e vers, de vorige keer. En daar staat, schrijft Paulus, dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Een meerderheid. Maar een meerderheid veronderstelt een minderheid. Er is ook een minderheid in die gemeente. En die doet blijkbaar niks. Die blijft er blijkbaar maar op hun plek zitten. En wat is de reden? Is het misschien klein geloof? Zou kunnen. Oh, wat kan kleingeloof ons hinderen en bang maken, ook Gods kinderen. Dat ze zo vaak met een zwijgende mond over de aarde gaan. En toch, ik bid het zeker, hè, dat wordt toch een keer schuld. Dat wordt toch een keer schuld. Maar hier is toch een minderheid. Een minderheid die zwijgt. Of zijn het maar meelopers in de gemeente? Zijn het maar mensen die Christus helemaal niet kennen? En daarom die liefde van Christus niet kennen. En daarom ook dat getuigende leven missen. Dus dat is een minderheid. Maar dan is er ook nog een meerderheid die wel spreekt. En onder hen is verdeeldheid. Want zo zegt de apostel in vers 15. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. En in vers 16. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. En in vers 18, dan noemt hij hen dat het evangelie van Christus onder een deksel verkondigd wordt. Dat Christus, moet ik zeggen, onder een deksel verkondigd wordt. Dus er is nogal wat aan de hand. Ja, wat verbindt deze mensen? Misschien moeten we daar maar weer beginnen. Ondanks dat er een verschil is in die gemeente, dat er twee groepen zijn, één ding verbindt hen. Dat moeten we wel helder houden vanavond in dit gedeelte. En dat is het evangelie van Christus. Beide partijen, beide groepen prediken het evangelie van Christus. Geen ander evangelie. Ze leren niet dat anderen door de wet kunnen zalig worden. Met behoud van eigen gerechtigheid. Die een soort van helpende Jezus spreken. Nee, dat niet. Nee, allen verkondigen, zegt Paulus hier, Christus. Ze verkondigen Christus. En toch verdeeldheid. Dat kan, hè? Dat kan dus. Er zit het verschil niet zozeer in de boodschap, maar het onderscheid dat zit in de motieven waarom iemand spreekt en preekt. En Paulus zegt, zij prediken wel Christus, de boodschap klopt wel, Maar hun houding klopt niet. Want ze doen het door nijd en twist. Nijd zou je kunnen vertalen met afgunst. Met afgunst en twist. Rivaliteit. En gemeente, als we nou de brieven van Paulus wat napluizen zo, dan kom je erachter dat die twee woorden heel vaak voorkomen in Paulus' brieven. Paulus waarschuwt wat tegen twist en afgunst en nijd. Ze staan vaak in die lijsten die Paulus schrijft aan het einde van zijn brieven, van verwerpelijke eigenschappen van slechte mensen. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In Galaten 5, vers 20 en 21 schrijft Paulus dat afgunst en wedijver, dat zijn werken van het vlees. Werken van het vlees. In Romeinen 1, vers 28 en 29 zegt de apostel dat ze een bewijs zijn van een verdorven geest. In Timotheus 1 Timotheus 6, daar schrijft de apostel dat leraars van valse leerstellingen, die zijn geïnteresseerd in dat soort controverses, die leiden tot afgunst en rivaliteit. Aan Titus schrijft Paulus erover. En hij zegt: afgunst is kenmerken voor mensen die een slaaf zijn van allerlei hartstochten. Ja, en dan zegt hij er wat bij. Voor hun verlossing en wedergeboorte door de Heilige Geest. Titus 3 vers 3. En in Titus 3 vers 9 tot en met 11, daar schrijft de apostel dat rivaliteit vermeden moet worden, omdat het een teken is van verwrongen en zondige mensen. Ziet u? Paulus waarschuwt wat tegen deze twee woorden. En tegelijkertijd zegt hij, in de gemeente van Efeze zijn mensen die verkondigen Christus door nijd en door afgunst. Of zoals hij zegt in vers 16, uit twisting. Uit twisting, uit zelfzuchtige eerzucht. En niet zuiver. En dat betekent niet oprecht. Niet oprecht. Hun hart is niet oprecht. En hoe komt dat toch? Wat is er toch aan de hand met die mensen? Waarom zijn ze afgunstig? Wel, zij hebben een gloedhekel aan de apostel Paulus. Ze hebben een gloedhekel aan de apostel Paulus. Dat zegt Paulus, hè? Dat zij, in vers 16, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Deze mensen, die verkondigen wel het evangelie. Onoprecht. Onzuiver. En wat was hun motief? Is wat? Ze gingen alleen maar preken, dat zegt Paulus, om aan zijn banden, hij zit in de gevangenis, om aan zijn lijden in de gevangenis nog meer verdrukking toe te brengen. Dat is een heel bewust doel. Dat is wat? Is niet zomaar even terzijde. Dat is een doel. Christus preken om een andere dienaar van Christus, een doulos van Christus, te beschadigen. Waarom? Wat proberen ze dan? Was het misschien de bedoeling om Paulus angst aan te jagen, dat zij wel in vrijheid konden preken en hij niet? Hij zat immers in de gevangenis. Of wilden ze juist door hun preken Paulus nog zwaarder laten lijden, dat hij harder zou worden aangepakt in de gevangenschap? In zijn proces wat hij voerde voor het in het rechthuis. Gemeente, Paulus zegt het niet. Paulus vertelt het niet. Hij legt alleen maar hun motieven bloot. En dat is heel aangrijpend. Dat is dus mogelijk, gemeente. We kunnen dus Christus verkondigen. We kunnen dus, en op een goede manier. Ik bedoel, de boodschap op zich kan goed zijn. Maar ze kan uit een totaal verkeerd hart komen. Totaal in tegenspraak met het evangelie. En gemeente, dan is het de vraag, waar moeten we die mensen zoeken? Waar moeten we die mensen zoeken? Niet buiten de kerk. Niet buiten de gemeente, nee, in de gemeente. In de gemeente van Efeze. Die gemeente die ongetwijfeld samen het heilige avondmaal houden. Die gemeente, daar zijn broeders. Die deze praktijk in praktijk brengen. Het zijn niet die valse leraars, de judaïsten, waar Paulus tegen ageert. Op zoveel plekken in zijn brieven. Die de wet proberen te prediken. Nee, deze niet. Paulus maakt geen bezwaar tegen hun prediking, tegen hun boodschap. Ze verkondigen Christus. En wat is dan de reden? Nou ja, we weten het niet precies, maar er staat wel heel duidelijk hier dat ze dus dat ze door twist en door nijd aan de banden van Paulus verdrukking willen toebrengen. Ze hebben dus, het is hun persoonlijk te doen om Paulus. Om Paulus aan de kant te zetten, om Paulus te beschadigen. En gemeente, daar zit altijd hoogmoed achter. Altijd hoogmoed achter. Daar zit altijd eigen gerechtigheid achter. Dat is altijd zonde. Dat is altijd radicaal tegen het beeld van de zaligmaker. Die altijd diende. En zij begeerden zelf in het middelpunt te staan. Ten koste van de apostel. Wat aangrijpend. Wat aangrijpend. Staat in onze Bijbel, gemeente. Staat in onze Bijbel. Geopenbaard. Het was onderwijs voor Filippi. En het is ook onderwijs voor ons. Toch? Wat leven wij in een verdrietige tijd. Van verdeeldheid. Van kerkelijke verdeeldheid. Toch? Of is het niet verdrietig? Of leidt u er niet aan? Hebben wij nog de houding van des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn wij, zijn deze? Of gaan we gebukt en doet het ons smart als er zoveel verdeeldheid is onder christenen? Ja. En dan heb ik vanavond de hand in eigen boezem te steken als dienaar van het woord. Want hoe gemakkelijk, gemeente, wordt een preekstoel niet een steekstoel. Hoe gemakkelijk. Hoe gemakkelijk kan ik als prediker ook niet vanaf de preekstoel mezelf gaan verdedigen. Hoe gemakkelijk. Hoe gemakkelijk. Ik ben er niet te goed voor. Maar we hebben ons er wel op te onderzoeken. Want wat gebeurt er ook in onze tijd, maar al te veel? Afgunst, rivaliteit onder predikers van Christus. Gemeente, u kent misschien wel die uitdrukking, hè? Als dan een dominee zegt tegenwoordig, dan volgt er meestal een heel riel. Dit en dat en zus en zo. En meestal zegt die dominee dat om te laten zien dat hij zelf niet zo is. Maar die anderen allemaal wel. Die misschien zomaar aan de avond mag gaan of dit of dat of zus. Hij kent het wel. Maar gebeurt er veel, ook vanaf kansels. Wat is de gevaar? Dat dienaren van het evangelie meer bezig zijn met hun eigen eer. En gemeente, wat is het een gevaar? Mijn eer. Wat ervaar ik het maar vaak, hè? Wat hebben we lange tenen? Tenminste wel. En het gebeurde daar in Efeze. Predikers die niet kunnen verdragen dat Paulus meer vrucht op zijn prediking had, zeggen de kanttekeningen, dan zij. Dat Christus hun bediening niet zo zegende als dat de bediening van de apostel Paulus gezegend werd. Maar gelukkig waren er ook anderen in die gemeente. Paulus schrijft ook over hen. Sommigen preken Christus door nijd en twist, uit twisting en niet zuiver, onder een deksel. Maar genen verkondigen Christus. Vers 17. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Zij prediken het evangelie uit liefde. En gemeente, als het goed is, kun je dat horen. Aan een dienaar van het evangelie. Dan gaat hij niet alleen maar een hoop waarheden over een gemeente uitstrooien, maar dan ligt daar een hart van liefde achter. En soms kan dat wel heel scherp zijn, liefde. En toch, deze mensen waar Paulus positief over spreekt, die spreken uit de liefde. Die komen op uit de liefde. Dat is altijd een kenmerk van een leven met Christus. Want die gaan het beeld van de zaligmaker vertonen. En die komen in al die situaties waar ze ook soms, ja, wat hen ook raakt. En toch uit liefde. En toch uit liefde. Uit liefde voor Christus. Maar ook uit liefde voor Paulus. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Paulus wil daarmee zeggen, zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie in de gevangenis zit. En daarom, zij zien in mij een gezant van Christus. En daarom hebben ze mij lief, ook al zit ik dan in de gevangenis. Maar daarom hebben ze me lief, omdat ik een getuige van Christus begeer te zijn. Gemeente, laten we een toepassing maken op dit punt. Wat vraagt het voor ons als voorgangers, als ambtsdragers? Zelfonderzoek. Wat zijn onze motieven? Wat drijft mij? Motieven van afgunst en van rivaliteit zijn radicaal in tegenspraak met het beeld van Christus. Onbestaanbaar. Laat staan om het verlangen te kennen zoals deze mensen kenden om een medebroeder in moeilijkheden te brengen. Ja, en dan is het wel waar. En dat zeggen we dan wel eens, hè? Ja, ach ja. Met de mantel der liefde bedekken. De Heer kan ook met een kromme stok wel een rechte slag slaan. En dat is allemaal waar. Maar o gemeente, wat zijn we verantwoordelijk als dienaren van het evangelie? Wat zijn we verantwoordelijk als ambtsdragers in de gemeente van Christus? Als dit van ons geldt. Wat heb ik te verantwoorden? Ontzagwekkend. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor ambtsdragers. Want in de gemeente van Christus wordt het ambt aller gelovigen gedragen. En daarmee is het ook een boodschap voor heel de gemeente. O gemeente, als afgunst en rivaliteit, als zelfzucht, als het verlangen om mezelf te handhaven ten koste van andere gemeenteleden bedrijft, dat zijn zonden, pure zonden. waarmee het oordeel van God over ons leven en de gemeente wordt geroepen. Paulus waarschuwt er niet voor niks tegen. Op zoveel plaatsen, ik heb het u aangetoond. En hij heeft, wat hij eraan verbindt. En welke redenen hij daarvoor, hij laat zien waar het vandaan komt. Hij zegt, het hoort bij een onwedergeboren leven. Daar zijn het de kenmerken van. O gemeente. Nou hoop ik dat u nou niet aan uw buurvrouw denkt of aan uw buurman. Of aan die persoon in de gemeente. Dat doen we zo makkelijk, hè? Toch? We hebben allemaal wel een beeld. We hebben allemaal wel een idee soms, hè? Die of die. Maar waar komt het nou vandaan? Nijd en twist en afgunst. Weet u het? Heb je het ontdekt in je leven? Paradijs. Hebben tegen God gezegd, u ook, ik ook. Heere God, ten koste van u wil ik op de troon. De zonde van het paradijs. De zonde van de hoogmoed. Afgunst. En rivaliteit. O gemeente, het zit in ons hart. Het zit in onze genen. Het is ons natuurlijk bestaan. Om te vechten voor ons eigen hachje. Om onszelf in het middelpunt te stellen. Is het niet? Ben je erachter gebracht een beetje? Of niet? Of kun je het schaamteloos uitleven? Ja, gebeurt. Ook in de kerk. Maar al te veel. Of is het je nood? En kun je daarmee... Nee, niet de zonde goed praten. Doet Paulus ook niet. Maar toch onder die ander bukken en zeggen... O Heere, hetzelfde hart... En dat je dan die diepe smart voelt. O God, maar ook ik ben rein uit uw handen voortgebracht in het paradijs om u te loven. En mijn naaste lief te hebben als mezelf. En dit leeft in mijn hart, o God. O gemeente. Ik ben er diep van overtuigd. Dat daar... We hebben het net gezien, hè? Sommigen prediken Christus uit liefde. Wat is dat voor liefde? Dat is niet een sentimenteel gevoeligheidje of zo. Dat is oprechte bewogenheid. En die bewogenheid die is onlosmakelijk verbonden aan die persoonlijke kennis van Christus. Ontdekt aan die diepe werkelijkheden... En Gods kinderen, die worden steeds meer en steeds dieper ontdekt. En altijd maar meer. Ter verootmoediging. En hoe meer ze ontdekt worden aan die hoogmoed van binnen, hoe dieper ze gaan buigen. Hoe banger ze worden voor hun eigen hart, voor hun eigen mond. En daarom hoor je ze zo menigmaal bidden in de binnenkamer. O Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat mij niet tot gene stond iets onbedachtzaam zou ontglippen. Want gemeente... Je kunt proberen om goede voornemens te hebben. Hè? En er zijn wat de mensen. Je hebt ook mensen die zijn heel aangenaam van karakter. En dan kun je denken dat je die zonde niet hebt. Wat zegt Christus gemeente? Van wie kunnen wij nu ootmoed leren? Niet van onszelf. Niet van onze goede voornemens. Maar de Heere Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Aan de voeten van de zaligmaker. Ja, stervend leven is dat. Dan word je niet bekeerd in je eigen oog. Nee. Dan word je steeds onbekeerder in je eigen oog. Maar dan krijg je steeds meer die zaligmaker nodig. Zijn liefde nodig. Zijn bediening in je leven nodig. En weet u wat nou het wonder is? Dat hij het doet. Hè? Dat doet hij. Door zijn geest. Heeft hij het gezegd? Leer het van mij. Leer het van mij. Ik zal het je leren. Ik zal je leren bukken en buigen. En ik zal u er een voorbeeld van geven, de tweede gedachte. Want dat zien we nu in het leven van de apostel Paulus. Want hoe reageert Paulus nu op datgene wat er gebeurt? Is nogal wat. Ze hebben het gewoon rechtstreeks tegen hem gericht. Ze zijn niet anders bezig dan om aan zijn banden verdrukking toe te brengen. Nog meer lijden, nog meer pijn, nog dieper op zijn hart trappen. Dan denkt u het maar in, hoe zou u reageren? Nou, ik zou van me af gaan slaan. Tenminste, dat is mijn natuur. Dat is mijn natuur. Dat is mijn karakter. Wat doet Paulus? Ik lees helemaal niet van irritatie. Helemaal niet. Ik lees wel dat hij het eerlijk benoemt. Hij benoemt het eerlijk. Hij zegt wel, die mensen daar in de gemeente van Efeze, die trappen mij op mijn ziel. Gemeente dominees zijn niet van steen. Ambtsdragers zijn niet van steen. Wat kun je ze op het hart trappen? Maar Gods kerk, die mag, en Paulus mag dat hier doen. Hè? Hoe gaat Paulus reageren? Luister, vers 18. Wat dan, zegt de apostel. Wat dan? Wat nu? Nochtans, zegt Paulus, wordt Christus op allerlei wijze. Het zij onder een deksel. Het zij in der waarheid, in oprechtheid. Kanttekening zegt met een oprecht en zuiver gemoed, zonder geveinsdheid of bedrog. Hij wordt verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Dat is wat. Paulus is er blij mee. Paulus zegt, oh, laat die mannen maar, laat ze mij maar op het hart trappen. Nee, hun motieven kloppen niet. En toch, ze verkondigen Christus. En Paulus zegt, ik zal me erover verblijden. Ik verblijd me erover en ik zal me erover verblijden. Al word ik dan vernederd. Al word ik dan op het hart getrapt. Dan zal ik de voetstappen van mijn zaligmaker drukken. En dan zal ik achter de Heere Jezus aangaan. En dan zal ik zeggen, Heere, het is goed, Heere. Als ook dat lijden hoort bij mijn bediening. Als ook dat lijden hoort bij het volgen van u, meester. Dan zal ik het dragen. Dan zal ik het dragen. Want maar wilt u toch alstublieft, ook al is het waar, dat die broeders uit de gemeente wel uw naam prediken, maar uit een totaal zondig motief, heren. Maar gebruik dan toch alstublieft hun bediening. En zo ligt Paulus daar in de gevangenis van Efeze te smeken en te bidden. Of de bediening van die ambtsbroeders die Christus prediken onder een deksel gezegend mag worden. Dat is wat. Dat is wat. En gemeente, nogmaals, dat moeten we wel helder houden. Als het hier gaat om het evangelie onder een deksel, dan betekent dat niet een ander evangelie. Dan betekent dat geen zaligheid uit de wet of zaligheid in eigen gerechtigheid. Nee, dan is dat wel de verkondiging van de gerechtigheid in Christus alleen. De rechtvaardiging van een goddeloze. Om niet. Maar zelfs die prediking kan voortkomen, hebben we gezien, uit een zondig hart. Uit verkeerde motieven. En toch, Paulus kan niet anders dan zijn knieën buigen. Een diep verlangen. Hij had erom gebeden. Hij had erom gebeden. Toch? Die vrucht, we hebben het gezien in vers 11. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Dat is een vrucht van Christus, gemeente. O, mijn natuur wil vechten, wil voor mijn eer opkomen. Ik herinner me nog, jongens en meisjes, dat is al heel wat jaren geleden, dat er een man mij belde. Een kind van God. Hij zat in de politiek. Had een grote verantwoordelijkheid. En wat werd er over zijn ziel heen gereden? En wat werd hem een onrecht aangedaan? Maar toen vertelde hij aan de telefoon, hij zei, jongen, totdat Christus mij liet zien, de smaadheden dergenen die u smaden, zijn op mij gekomen. En toen kan ik het dragen. En dan kan ik het dragen. Zie je, dat is een christen. Die gaat niet vechten voor zijn eigen eer. Die gaat niet vechten voor zijn eigen zaak. Maar die mag alles bij Christus neerleggen. En dat doen ze ook, hè. En dan zou ik bijna willen zeggen, wee predikers. Wee predikers die wel Christus prediken, maar uit twist en uit nijd. Wee, want Gods kinderen die leggen je neer voor een alwetend God. En zou God geen recht doen? Zou God geen recht doen? Hij is recht. Hij doet recht. En toch, de apostel. Hij kan alleen maar smeken, Heere, gebruik het toch tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Wat kunnen we daar nu van leren, gemeente? Wat kunnen wij daar nu van leren? We hebben gezegd, ook wij leven onder zoveel verdeeldheid. Nou, wij hoeven niet in alles precies hetzelfde te denken. Ook in de gemeente van Christus is verschil. Verschil van leiding, verschil van inzichten. Heeft ook vaak te maken met de geestelijke leiding die de Heere houdt met zijn kinderen. Predikers die midden uit de wereld getrokken zijn, die een zondig leven hebben geleid. Het zijn vaak hele andere predikers dan diegenen die van kinds af aan de Heere vrezen. Die verschillen die mogen er zijn in de gemeente van Christus. Daarom kennen wij ook in onze traditie, in onze gereformeerde traditie, onze belijdenissen en zeggen, daar moeten we het samen over eens zijn. Maar al die dingen die onze belijdenissen niet beschrijven, daar kan een ander accent worden gelegd. Wat kan dat belangrijk zijn, hè? Dat we leren om op hoofdzaken één te zijn en in bijzaken verdraagzaam te zijn. En in alle dingen de liefde betrachten. Maar, en dat is het tweede wat we kunnen leren, gemeente, dat betekent niet dat wij een ander evangelie kunnen prediken. Dat kan niet. Alleen dat evangelie van Christus. Want dat evangelie van Christus, gemeente, dat is niet een soort van, nou ja, dat kan er ook nog bij. Een optie. Nee, dat is de diepe inhoud van de prediking. Gods knechten mogen geen onheldere boodschap verkondigen. Ze zijn geroepen om het evangelie helder en onverkort te verkondigen. Wat anderen er ook van vinden. Dat zien we bij Paulus. Hij neemt geen andere houding aan tegenover diegenen die de wet gaan preken tot weg van behoud. Nee, dat bedoelt hij niet met het preken van Christus onder een deksel. Nee, lees dan maar de Galatenbrief. Dan zegt hij tegen de Galatenbrief, als ze naast de gerechtigheid van Christus nog een eigen gerechtigheid proberen mee te brengen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Of, zoals we het lezen in onze Filippenzenbrief, het volgende hoofdstuk. Derde hoofdstuk, het tweede vers. Dan zegt hij, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Nou, dan heeft Paulus zijn woorden heel helder en heel hard, omdat er een ander evangelie wordt verkondigd dan het evangelie van Christus. Maar gemeente, wat hebben we dan nodig? Hè? Dat leven van Paulus, daar in de gevangenis, een doulos van Christus. Dicht bij zijn zaligmaker. Dicht bij zijn zaligmaker. Dagelijks in die gemeenschap met hem te leven. Die gemeenschap met hem te zoeken. In die omgang met Christus in het gebed is een woord. En dan kan het niet anders. Dan gaat de gemeente van Christus de geur van Christus verkondigen. Dan gaat de gemeente van Christus de geur van Jezus verspreiden. Werkelijk, in de gemeente. Dan wordt het geproefd. Dan wordt het hoef je je helemaal niet te verdedigen. Dan wordt het gevoeld. En gemeente, als we het nou hebben over al die kerkelijke verdeeldheid die we kennen. Dan kunnen we vergaderingen gaan beleggen en al die dingen meer. Maar volgens mij is dit het grootste punt. Het gebrek aan kennis van Christus. O ja, we kunnen onze mond vol hebben van Christus. Maar gebrek of ontbreken zelfs van kennis van Christus. En dan bedoel ik natuurlijk geen rationele kennis. Maar dan bedoel ik dat ware zaligmakende, verootmoedigende kennis van de zaligmaker. O, daar waar ik met alles, met al mijn eigen gerechtigheden, gemeente, aan de grond ben gebracht. En waar ik door genade in die gekruisigde zaligmaker mijn zaligheid heb mogen vinden. Ik roep vanavond al Gods kinderen tot getuigen. Dan weet ik zeker, hè, toen je voor het eerst in je leven op hem mocht zien, dat je met de dichter van 119 zou instemmen, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. O, dan kan het niet anders. Hè. Dan springt je hart op van vreugde. Waarom? Omdat je iets van de liefde van Christus in je leven mocht zien door de ogen van het geloof. En dan kan het niet anders. Dan ga je dat beeld van de zaligmaker vertonen. Jawel, met strijd, met tekort. Onherroepelijk. En tegelijkertijd, je kunt het nooit goed praten in je eigen leven. Toch? Dat is de les. En daarom, o gemeente van Springfort. De beste remedie tegen alle verdeeldheid is een leven dicht aan het hart van de zaligmaker. Dicht aan het hart van Christus. Want dan zijn we het meest gevoelig om te zien wat de zonden zijn in mijn eigen leven. Dan word ik voorzichtig in mijn woorden. Ja, wel helder, maar wel voorzichtig. En gemeente, wat hebben we dat nodig? Minder praten. En meer bidden. Minder praten, maar meer aan de voeten van de zaligmaker komen. Meer in zijn gemeenschap verkeren. En gemeente, dat is niet alleen maar een moeten, hè. Het zou bijna als een wet kunnen klinken. Maar strijdende kerk, daar wacht de zaligmaker op. Daar verlangt de Heer Jezus naar. Dat zijn kerk zo dagelijks aan zijn hart ligt. En dagelijks een gemeenschap zoekt. Dat hij zijn liefde kan uitstorten in je ziel meer en dieper en rijker. Dat hij meer zijn beeld in je leven kan vertonen. Ja, en reken er dan alsjeblieft op. Dat gaat dwars door de strijd heen. Dat gaat dwars door de strijd heen. Dan wordt er over je ziel gelopen. Dat doet zeer. Dat doet ontzaggelijk zeer. Maar buig je knieën. Ga niet vechten. Buig je knieën. Vertel het tegen je zaligmaker. Hij weet het. O gemeente. Meer bidden. En minder praten. Meer bidden. En meer getuigen. Meer getuigen. Meer getuigen. Dat deden die broeders hier in Efeze, toch? Hebben ze het gelezen? Die broeders die vertrouwen gekregen hebben om het woord overvloediger en onbevreesd te durven spreken. O gemeente. Zullen we dan samen onze knieën buigen? Dan moet ik als dominee van die preekstoel afkomen. Hè? Om naast die buurman te gaan staan die God niet begeert. En die op weg is naar de eeuwige rampzaligheid. Om die ziel te winnen. Eerst in mijn binnenkamer. Maar ook in mijn levenshouding. Getuigen begint allereerst in mijn levenshouding. Hoe ga ik met anderen om? Maar ook in mijn woorden. Dat mijn woorden met zout gesprengd mogen zijn. Hoef niet altijd te preken hoor. Maar dan voelt die ander. Hij of zij. Ja, wat voelt hij dan? Liefde. Dat is altijd het geheime gemeente. Dat is altijd het geheim van Gods levende kerk. Dan gaan ze net als die broeders. Die toch gaan spreken uit liefde. En zo een getuige mogen zijn van Christus. Dat is het onderwijs wat Paulus ons vanavond geeft, gemeente. En de Heere die zegenen het. In ons persoonlijk leven. En in ons gemeentelijk leven. Zijn naam tot eer. Want wat wordt zijn naam onteerd door alle strijd? Maar wat wordt zijn naam geëerd? Als ze gezien gaan worden. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Ai, ziet hoe goed. Hoe lieflijk is dat zonen. Van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Amen. En samen danken en bidden. Ach, lieve heren. Wat een onderwijs hebt u ons vanavond gegeven. Heren, eerlijk onderwijs. U hebt het in uw woord laten optekenen. We belijden dat er geen woord in de Bijbel staat of het is tot leringen, tot onderwijs, tot bestraffing, tot opscherping. O Heere, mogen we met dat woord voor u komen, persoonlijk, ambtelijk. Ons leven onderzoeken. O Heere Jezus. Dan komen we altijd tekort aan onze kant en dan zullen we al onze ellendigheid belijden, maar ook smeken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want van u staat toch geschreven, als u gescholden werd, u niet wederschold. Paulus mocht uw beeld vertonen, Heer Jezus. O, mag uw gemeente in ons midden ook uw beeld vertonen, meer en meer. O, wilt u dan zelf maar veel van uw liefde en veel kennis van u, o Heer Jezus Christus, werken in ons midden. Dat werkt altijd verootmoedigend. Altijd maakt het klein in onszelf. O Heere, en dan wordt uw naam verheerlijkt. O, we belijden nu al onze zonden hierin, Heere. Want o, wat hebben we toch een tong. En wat hebben we toch een mond. O God, o God, o God. Op de preekstoel en eronder. Maar o, wilt u zelf. Door het dierbare bloed van uw lieve Zoon onze harten reinigen. En heilige, dat uw koninkrijk mag komen in ons midden en daarbuiten. Ga met ons mee naar huis, behoed ons onderweg en hoor ons. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, die psalm 133. En laten we maar in zijn geheel zingen. Psalm 133. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook het tweede vers, die liefdegeur, die moet elk tot liefde nopen. Dan zien we zo hoe die liefde werkt. Als olie die van Aarons hoofd gedropen baard en klederzoom doortrekt. Psalm 133, vers 1 tot en met 3. Thank you. Gemeente gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.